Schrijven is niet echt mijn allergrootste kwaliteit. Gedachten proberen weer te geven op papier blokkeert me. Ik loop snel vast. Gesprekken liggen me meer. In de ruimte tussen jou en mij vindt het gesprek plaats. That's where the magic happens. Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar hun hoop, naar hun drijfveren, naar hun passie. Maar ook hun twijfels en vooral hun eigen unieke kijk op de wereld. Wat ga je doen met de kostbare tijd die jou gegund is op deze planeet? Wat is echt belangrijk voor je? En wat wil je absoluut manifesteren? Wat heeft jouw stem? Dit is Tree Talks met vandaag Daniel de Boy. Hoe kun je vriendelijk zijn en tegelijkertijd als messcherp multitalent door het leven gaan? Componist, muzikant en audioproducer. Altijd is er tijd voor verhalen en soms pittige discussies. In zijn studio in Kortenhoef, waar de rust van het platteland je omarmt en werken een feestje wordt. Wat drijft hem, deze health nerd en martial artist? Goedemorgen, Daniel.
Goedemorgen, Roel.
Waar kom je eigenlijk elke ochtend voor je bed uit dan?
Ik weet niet of ik echt ergens per se voor opsta. Meer dat ik nu, in ieder geval de afgelopen tijd, altijd wel dat gevoel altijd gehad van, weet je ook, Bob, we moeten weer de dag beginnen en voor iets naar iets toe werken of zo. Maar ik probeer eigenlijk vanaf, misschien wel vanaf het nieuwe jaar en al een stukje daarvoor ook wel, maar vooral nu in 2021, gewoon te zijn eigenlijk. En gewoon 's ochtends wakker te worden en te voelen. En niet zoveel te moeten en niet ergens voor mijn bed uit moeten komen.
Nee. En heb je daar ook een bepaalde ochtendroutine voor?
Ja, zeker. Best wel lang eigenlijk.
Vertel.
Ik sta rond 7 uur of zo sta ik op. En dan begin ik eerst met een heart rate variability training / meting. Om te kijken hoe ik ervoor sta in de dag, hoe mijn lichaam ervoor staat. Of ik gestrest ben, onbewust dan. Hè. Of juist heel erg in een soort van herstelmodus me bevind.
Wauw, dus jij zit echt vet aan de biofeedback.
Ja man, ja.
Ja,
zeker. Ja, vind ik ontzettend leuk. Een passie van me om het allemaal uit te zoeken en ermee bezig te zijn. Dus dat check ik eerst eigenlijk. En als ik dat heb gedaan, dan begin ik met 10 minuutjes stretchen. En dan probeer ik mijn lichaam een beetje wakker te maken en het bloed te laten stromen. Ik ben namelijk, ik heb altijd heel erg moeite met uit bed komen en wakker worden. Dus dat heb ik echt mijn routinetje voor nodig. En dat begint dan met stretchen. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik ongeveer 20 minuutjes, half uurtje, doe ik de ademmethode van Wim Hof. Daar ben ik dan mee bezig. Gewoon even in mezelf keren, mijn lichaam voelen, ademen. Ja, echt ademhalingstraining doen.
Dat is die oefening waarbij je ademt niet helemaal uit. Je houdt ongeveer 10% hou je over. Ja. En dat doe je dan in rondjes van... Je doet het 4 keer, de hele sequence. Dat is de Wim Hof methode. Waarbij je dan op een gegeven moment alle adem laat weglopen. En dan zo lang mogelijk eigenlijk kijkt wat dat met je doet. En daarna weer, 10 seconden vasthouden. En dan ga je naar de volgende ronde, geloof ik. Ja dan heb ik het toch nog goed.
Ja, het is eigenlijk een soort van, je brengt jezelf in een soort staat van hyperventilatie. En dat doe je een aantal keer. Dat je heel diep inademt en dan eigenlijk heel ontspannen eigenlijk je adem loslaat. Dus niet uitademt, maar gewoon loslaat. En vervolgens, als je dat 30, 40 keer achter elkaar hebt gedaan, op een lekker tempo, dan adem je volledig uit. Dus dan heb je helemaal geen adem meer in je longen. Maar omdat je 30, 40 keer zo zwaar hebt ingeademd en eigenlijk hebt gehyperventileerd op een bepaalde manier, is je zuurstofverzadiging in je bloed is eigenlijk zo hoog dat je een hele tijd zonder zonder zuurstof eigenlijk kan. En dat zou je verbazen dat als je dat de eerste keer doet, als je gewoon zo zit en je zou vragen van, hou je ademhaling eens in? Nou ja, dan lukt dat 30 seconden of zo voor de meeste mensen, denk ik. En met dit is het de eerste keer dat je dat doet, zit je al makkelijk op een minuut, anderhalve minuut. Ondertussen 2 minuten, 2,5. Dat je dus als je helemaal hebt uitgeademd, dan nog eens een keer 2,5 minuutje adem kan vasthouden. Dus niet opnieuw inademt. Nou ja, dat activeert je zenuwstelsel, dat je eigenlijk een soort van heel kort in je veilige thuissituatie in een stressmoment komt. En vervolgens gaat je lichaam daarmee aan de slag. Je krijgt adrenaline, noem maar op. Het gaat allemaal werken in je lichaam. En je krijgt een soort van tegenstrijdige reactie. Dus je bent eigenlijk ontspannen en gestrest tegelijkertijd. Nou, en dat blijkt heel goed voor je immuunsysteem te zijn. Goed voor ontspanning, voor stress, ontstekingen in je lichaam, energiemanagement, noem maar op. En vervolgens, als je dat hebt gedaan, adem je nog even in. Hou je dat 15 seconden vast. Druk je de adem naar je hoofd. Word je een beetje licht in je hoofd van. Fijn gevoel. En dan doe je dat nog 3-4 keer. En dan ben je zo 20 minuten, 25 minuten bezig.
En dan ook nog een koude douche daarna? Of,
Ja, dat is er ook onderdeel van. Zeker. Ja, dus dat doe ik ook. Maar voordat ik de koude douche doe, zit ik nog 10 minuten tot 20 minuten. Doe ik lichttherapie. Dus rood licht en infrarood en near-infrared. Gewoon lekker ontspannen. Meestal check ik dan even het nieuws of zo terwijl ik dat doe. En ja, dan stap ik daarna onder de koude douche. 2 minuutjes. En dan is het nog eventjes wat push-ups doen om weer warm te worden. En dan een goede bak koffie. En daar dan ben ik wakker.
Ja, dat is dan dat je... Ja, volgens mij wel, ondanks het feit dat wij natuurlijk wat beperkter zijn in de mogelijkheden die we hebben. Ja. Heb je het gevoel dat je daarin gedijt? Dat het daardoor beter met je gaat? Of misschien om nog een beetje te chargeren, is deze periode voor jou een periode waarin je eigenlijk merkt dat er dingen beter gaan? Of dat het echt is van, nou jongens, hier word ik toch ook wel... Heb je ook dagen erbij dat je denkt, wat moet ik nou weer met zo'n dag? Want we kunnen minder. Ik bedoel, ja. Het is gewoon een vraag. Maar...
Ja, zeker. Ik gedij, denk ik, beter. En ik moet zeggen, nou ja, vorig jaar heb ik toch nog veel kunnen doen. Ook gelukkig ik in mijn werk. Dat ik ook of alleen zit of bijvoorbeeld met jou, met één iemand anders hier in de studio. En we een goede afstand kunnen bewaren en de veiligheid daarin. Maar ja, het gevoel van wat minder kunnen en je mist etentjes met vrienden. Even makkelijk bij je ouders langs gaan met mijn zus en mijn vriendin, bij wijze van spreken. Ja, het is toch wat meer zoeken. Nou, van hoe moeten we dat doen en hoe kunnen we dat veilig doen? Ja, je ziet gewoon minder mensen. Dat is afgelopen jaar is dat wel heel... heel duidelijk geweest voor iedereen, denk ik. Maar desalniettemin probeer ik er wel door zo'n ochtendroutine en eigenlijk wel mijn hele dag eigenlijk in een soort routine te hebben. Toch wel mezelf bezig te houden en een gevoel van nut voor mezelf eigenlijk te hebben. En wat ik denk ik het belangrijkste, wat ik misschien wel in het afgelopen jaar daarin heb geleerd, is dat ik heel veel altijd heb gedaan van ik moet dit, ik moet dat, ik moet nou door naar het volgende en ik moet dit goed afronden en weer hup door naar het volgende. Mezelf pushen, dat deed ik heel veel, heb ik altijd heel veel gedaan. En dat is op een gegeven moment dit jaar dat ik zoiets had van that's not the way to go.
Nou.
Dus ik ben routines gaan opzetten of gaan aanscherpen. En dat klinkt ook als moeten. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik leuk vind om te doen. Prettig vind om te doen. Die goed voelen. En die ik niet van iemand anders hoef. Of of moet. En ook niet per se van mezelf moet, maar die ik gewoon echt wil doen. En daar probeer ik eigenlijk het grootste deel van mijn dag mee in te vullen. Je komt er niet mee weg dat je alleen maar de dingen kan doen die je wil doen. Natuurlijk moet je ook af en toe moet je dingen. Je moet werken. Je moet klussen in huis of weet ik veel wat.
Mm.
Maar gewoon het overgrote deel te switchen naar de dingen die je wilt doen. Die fijn voelen, die goed voelen. In plaats van jezelf in de stress werken. Wat ik ook vaak heb gedaan. Dus
Nou heb ik gisteren een gesprek gehad met Marcel Elsenaar, theoloog. En dat maakt het eigenlijk wel makkelijk om op aan te haken. Omdat hij me een aantal gedachten gaf die kunnen helpen. Of die mensen kunnen helpen bij het leven wat wij hier leiden. En een van die pijlers was a sense of belonging. Ergens bij horen. Nou ben jij best wel op jezelf functionerend. Je bent je hebt daar je eigen studio. Maar dat is wel echt gewoon een ding van jou. Hoe is dat bij jou ingevuld? Dat je dus ergens bij voelt horen? Of heb je dat niet zo nodig? Ben je meer iemand die op zichzelf functioneert?
Ja, en ik denk als ik dat dan mag kan invullen, dan zou dat voor mij meer zijn de mensen om me heen, zeg maar. Dat ik daar en niet per se bij wil horen, maar daarmee in verbinding wil staan. De mensen met wie ik werk, nou ja, met jou bijvoorbeeld, met andere acteurs waarmee ik werk. Als ik kijk ook naar mijn vrienden, om daar mee te zijn, dingen mee te kunnen doen. Of dat nou een etentje is als het weer kan en mag. Of zoals afgelopen zondag een lekker rondje fietsen met wat jongens. Dat zijn voor mij dan die dingen waar ik dat uit haal. Niet zozeer dat ik ergens bij hoef te horen. Omdat we heel sterk het gevoel altijd gehad van dat je ook een beetje in de maatschappij en met social media en dingen zo van je moet bijna wel erbij horen en je moet laten zien dat het goed gaat. Ik heb zelf ook wel last van gehad. En ik denk dat het me steeds beter lukt om dat los te laten. Eigenlijk. Het hoeft niet. Voor wie doe ik dat eigenlijk?
Ja, het is ook iets wat bij mensen een soort van in de wordingsfase van hun leven. Hè? Dus met name mensen die nog in hun tienerjaren zitten. Die het ergens bij horen is heel belangrijk. En naarmate mensen verder komen is dat iets wat overigens de hele mix wordt dan belangrijk. Want dan komt nummer 2. Je purpose, oftewel je doel. En dan heb ik het niet over een doel ik wil zoveel boeken hebben gedaan, maar meer een doel in de bredere zin van het woord. Als je dat voor jezelf zou aftasten, wat zou dat voor jou kunnen zijn?
Dat is, vind ik een mooie. Ik denk dat het ook een van de belangrijkste vragen is, gewoon überhaupt. Jezelf af te vragen. En heb ik ook heel erg mee gestruggeld, eigenlijk. Een aantal jaar. Ook dat ik zoiets van, wat is mijn doel? Wat is mijn nut nou eigenlijk? En daar ben ik op een gegeven moment voor gaan zitten. Een behoorlijke tijd ook. Om dat eigenlijk voor mezelf helemaal op een rijtje te krijgen. Van, wie ben je nou eigenlijk? En wat is jouw nut of je doel of je purpose? Ik vind het in het Engels mooier klinken, purpose. In het Nederlands nut vind ik een beetje...
het is een zweempje van Calvinisme weer omheen.
Ja, ja. Ja. Maar dat is voor mij... Ja, dat heb ik uiteindelijk heb ik dat in een soort van... eigenlijk bijna een soort van rode draad in mijn leven uitgeschreven. Van ja, goh, waarom ben ik nou eigenlijk voor het consortium gaan doen, wat ik heb gestudeerd? Waarom ben ik dat nou gaan doen? En waarom zit ik in de audio? Wat doe ik daarmee? En wat doe ik in mijn dagelijkse leven? En wat zijn die dingen die dat verbindt, zeg maar? En toen er zijn ook wel dingen tegengekomen waarvan ik iets van, ja, dat ontbreekt dus nog heel erg. Wat het voor mij is, waar ik op de lange termijn graag naartoe wil, is, ja, als je het dan hebt over purpose, is het ding van de, hoe mooi omschreven, maar de zwaarste last die je kan dragen en die je wilt dragen. En dat kan van alles zijn natuurlijk. Het kan zijn van, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ik wil een zo goed mogelijke vader worden. Ik wil zo goed mogelijk worden in mijn werk. Zoveel mogelijk klussen daarin krijgen. En ik kwam erachter, voor mij is het meer dat ik met wat ik doe, dat ik ook andere mensen heel graag wil helpen. En dat dat daarin iets moet toevoegen. En voor mij is het verhalen, het overbrengen van emoties, kunnen communiceren. Dat element daarin is heel erg belangrijk. Dat is een onderdeel van mijn rode draad. Nou, wat je al in het intro zei, ook martial artist. Nou, in mijn vechtkunst die ik beoefen, daar zit een stukje afbreken, het vechten en opbouwen, genezen zit erin. En dat is een element dat genezen vind ik heel belangrijk. De martial arts is natuurlijk ook het leren kennen van je lichaam en het omgaan met je lichaam en het zorgen voor je lichaam en ook dat kunnen overdragen. Dus het stukje coaching of mentorship eigenlijk daarin. Dat vind ik een heel belangrijk element in mijn rode draad. En ja, uiteindelijk het met mensen bezig zijn. Het mezelf helpen en andere mensen helpen om stukje bij beetje wat beter te worden. En niet omdat het moet, maar omdat je het zelf wilt. Omdat het goed voelt.
Mm-hmm.
En ja, dat is mijn eigenlijk mijn rode draad waar ik naartoe werk. En wanneer ik bij een einddoel kom, dat doet er niet zoveel toe.
Nee. En toch, als je nou jezelf over 5 jaar ziet, ja, hoe zie je jezelf dan?
Dat ik die elementen meer in mijn werk ook heb toegepast. En dat hoeft niet per se over 5 jaar te zijn. Daar mogen onderdeeltjes mogen daarvan over 5 jaar op een bepaald niveau zijn. En al is dat ik dat erin heb verwerkt, als dat over 15 jaar is. En hoe ik daar precies kom, dat laat ik eigenlijk open. Dat vind ik ook wel mooi. Mm-hmm. Het leven is zo veranderlijk. Ik bedoel, als we nu kijken naar het afgelopen jaar. Ja, je kan een mooi doel hebben voor over 5 jaar.
Ja,
maar als dit door de bocht komt.
Poepie chic is het natuurlijk, maar ja, hou je hoofd maar boven en keep it sane.
Ja,
ja absoluut. Dus,
en ik denk
ja,
als je op die rode draad of die lijn in je leven, als je daar op zit, met welke omweg je daar ook dat pad volgt, zeg maar. Of je nou even een uitstapje naar links maakt of naar rechts. Dat maakt niet zoveel uit. Als je maar op dat pad bent, dan maakt het niet zoveel uit hoe lang het duurt. Hoe lang je erover doet. Hoe je het precies doet. Wat het dagelijkse leven over je heen gooit. Je kan elke keer weer opnieuw even relativeren. Van oké, ik heb een rotdag gehad. Dat is vervelend. Dat was vandaag. Gisteren bij spreken. En nu sta ik gewoon weer op. Ik heb mijn dagelijkse routine dingetjes waarvan ik weet dat ze me beter, een beter gevoel geven, me beter maken. En ik probeer het gewoon nog een keer. En we zien wat het vandaag brengt.
Mm-hmm. We zien wat het vandaag brengt. Maar dan toch even kijken naar de situatie en wat dat allemaal heeft betekend voor werk, voor bedrijfstakken die compleet in puin liggen. Ik noemde dat in de aantekeningen ground zero.
Ja.
Dat gaat voor elk vakgebied iets betekenen. Ja. Zie je daar voor jou ook nog... heb je daar een beeld van wat je denkt van... hé, maar dit zouden ontwikkelingen kunnen zijn... waar we wel eens veel meer heen zouden gaan. Dat het niet blijft bij het oude. Wat zie jij voor jouzelf daarin als mogelijkheden voor naar die toekomst toe?
Ja. Als ik het dan op audio betrek... wat ik zie, en dat is al wat langer gaande daarin, is dat in Audioland eigenlijk steeds meer, steeds toegankelijker wordt voor de amateur, maar ook voor de professional, om dingen in een eigen omgeving van goede kwaliteit te maken. Ik bedoel, jij hebt volgens mij ook, je zit ook in je thuisstudio, hè? Als ik het goed heb.
Ja, ja.
Dat soort dingen, jij bent een professional daarin, maar dit wordt steeds toegankelijker voor ook voor amateurs, mensen die graag in het vak willen. Dat geldt voor het opnemen met microfoons, maar het geldt ook voor het maken en opnemen van muziek, voor het produceren van muziek, voor het bezig zijn met audio, om daar iets creatiefs mee te maken. En ik denk dat dat snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat iedereen creatief wat kan maken. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat iedereen wat kan maken. En ja, kan je dan de kwaliteit waarborgen, bij wijze van spreken? Is dat nodig? Ik denk dat daar... Dat we daardoor een beetje gedwongen worden... en dat heel goed is... dat we creatiever te werk moeten gaan met wat we hebben. En dat de technologie eigenlijk de kwaliteit steeds hoger brengt, steeds meer invult. Mm-hmm. Ik bedoel, als je kijkt naar software voor audio, je kan, als je een prima microfoon hebt, kan je allerlei presetjes overal vandaan halen die fantastisch klinken, waardoor je microfoon in één keer geweldig klinkt, bij wijze van spreken. Microfoons worden heel goedkoop eigenlijk, als je dat vergelijkt met vroeger. Apparatuur, zoals computer, wat je nu wel niet op een laptop kan. Ik heb een geluidsstudio. Mijn hele studio draait op een laptop. Zodat ik ook daarmee onderweg kan. Geluidskaarten worden goedkoper. Eigenlijk alles qua apparatuur wat je vroeger nodig had in een professionele geluidsstudio, kan je in je slaapkamer neerzetten nu. En dat opent heel veel deuren. En dat opent denk ik ook een heleboel deuren in de zin van... dat aan de ene kant er waarschijnlijk veel minder budget voor dingen komt. Omdat iedereen kan het opnemen, iedereen kan het doen. Dus dan kan ook de prijs wel wat omlaag. Want het aanbod is veel groter.
Mm-hmm. Zoals je inderdaad net al zei, dat betekent ook een soort enorme verbreding, waardoor het kaf van het koren scheiden, dat ook alweer moeilijk wordt.
Ja.
Maar goed, die technologie, dat is dan wel een heel belangrijk onderdeel ervan.
Ja.
Technologie waar allerlei andere toepassingen ook in zitten. Hè? We zijn in de wereld beland van AI en van deep learning, maar ook deep fake en... Wat dat allemaal nog gaat doen, dat is natuurlijk ook speculeren. Maar jij, vanuit jouw eigen overtuigingen en toch ook denker die je bent, zou ik je als laatste vraag willen stellen. En die vraag die is best wel vergaand, maar is ook eigenlijk altijd, gaat dit mijn standaard laatste vraag worden aan mensen.
Okay.
Isaac Shapiro, die heeft als onderdeel van zijn programma, zijn spirituele leraar, als jij op de stoel van de leraar zou mogen plaatsnemen, wat zou dan het inzicht zijn wat jij hebt, of misschien zelfs wel het visioen of de profetie, maar dat gaat wel heel ver. Maar in ieder geval als je zo dingen die je hebt geleerd of waarvan je denkt, dit is hem. En dit is voor mij. En het kan ook heel klein zijn, hè? Maar heb je daarover na kunnen denken?
Ja.
Heb je daar eens over nagedacht?
kijken hoe ik dit verwoord. Wat het voor mij is en wat ik ook heel graag over zou willen brengen. Niet per se nu hoor, maar in de vorm van, als je ook kijkt naar de volgende generatie. En ook misschien mijn generatie als ik dat zou mogen naar een wat oudere generatie, is heel erg tot jezelf komen. In de essentie van jezelf. Zo'n rode draad bijvoorbeeld. Van wie ben je nou eigenlijk? Waar draait het nou om? Waar doe jij het voor? Waarom doe je het? Vaak is dat heel onbewust ook, weet je wel. Als je kijkt naar van waarom doen mensen een bepaald soort werk of een bepaalde studie? Of waarom doen ze iets gewoon in het dagelijks leven? Dat kan zijn van een onbewust gevoel van ik moet het doen. Ik moet laten zien dat ik het kan. Ik moet mezelf bewijzen. Maar om te leren van heb nou eens wat minder verwachtingen. Van wees gewoon jezelf daarin. En
je bent oké.
Ja, ook. Ja. En tuurlijk, je mag jezelf uitdagen. Dat is heel goed, mm-hmm. Weet je ook. Daar ben ik alleen maar voor. Maar niet elk moment. Je hoeft niet constant in die modus te zijn van je bewijzen. Je constant beter te moeten zijn.
Nee.
En daar voor mij, wat daartoe behoort, is beweeg. Eet gezond. Slaap goed. Wees jezelf. Doe meer van wat je leuk vindt en minder van wat je moet van jezelf of van anderen.
Dat is een hele mooie. En trouwens, je zit daarmee op een spirituele lijn die heel diep is. Want je begon eigenlijk met dat jij wel dingen ziet als elke dag een stapje beter. Hè? Vorige week hoorde ik een podcast van Giel Beelen met mannenkracht. En daar zaten een paar mannen die daar een boek over hadden geschreven. Dat was een heel divers gesprek en het ging eigenlijk alle kanten op en vooral over heel veel boeken. Een van de mannen die daarbij zat, die kwam met deze gedachte van jou. En die is van een boeddhistische monnik en die heet Chökyam Trungpa. Chökyam Trungpa is iemand die ook boeken heeft geschreven en hij had van hem gelezen. Overigens een boeddhistische monnik die een beetje een moeilijk leven had. Niet dat hij met allerlei schandalen van MeToo-achtige aard omgeven was. Maar hij was wel ook nog aan de drank. Dus dat schijnt dus ook te kunnen. Maar hij had wel een heel diep inzicht. En dat was in principe van zie je leven niet als een verbeterproject. Maar jij bent in de kern gewoon oké bij alles wat je doet. Dat wil niet zeggen dat je niet inderdaad dat mag doen. Maar houd altijd voor ogen, je bent oké al zoals je bent. Want heel vaak loert dat ook om de hoek bij mensen die veel in deze richting ondernemen. Veel mediteren en veel luister naar de podcast op dat vlak. En dus het heeft een enorme vlucht genomen. Mm-hmm. Maar dat is dus iets wat zij zeiden, wat hem ook veel had geleerd. En jij onderstreept dat als het belangrijkste. Ja. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dus je hebt hem touché, man. Hartstikke goed.
Als ik daar nog iets aan mag toevoegen. Wat je net zegt. Je begon met 1% beter elke keer, zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk dus ook. Ik zeg dan ook 1%, omdat ik dan eigenlijk een heel klein iets bedoel. En door bepaalde dingen gewoon te doen die je leuk vindt, word je steeds ietsje beter in datgene wat je doet. Als je iets oefent, word je beter. Ik jou een voorbeeld bijvoorbeeld van kan geven is, ik speel al 15 jaar gitaar, denk ik. En ik heb afgelopen jaar heb ik gitaarlessen weer opgepakt. En niet van, ik moet eens gaan bewijzen hoe goed ik gitaar kan spelen. Ik kan gitaar spelen. Maar om even terug te gaan naar de basis en Nou ja, het is een online les die ik daarin volg. En waar ik vroeger altijd zou hebben gedacht van, oké, elke dag nieuwe les doen. Of elke week moet ik een nieuwe les doen. Is dat nu van, ik doe een les en ik ga dat gewoon doen. En op een gegeven moment beheers ik het wel. En dan pas ga ik door naar de volgende. En dan leer ik weer wat nieuws, dat is leuk. En dan heb ik gewoon lekker gespeeld. Heb ik niet, want dat was voor mijn ding altijd van, dan moet ik weer gitaar gaan oefenen. Dan moet ik weer daarmee bezig zijn. En nu is het gewoon...
Ik moet helemaal niks.
Ik ben gewoon lekker aan het spelen. Nee, precies. En ik heb een les om ietsje beter in te worden. Maar het moet niet. Het hoeft van niemand. Ja. Ja. Niemand zit op mijn nek daarop. Ik ben er gewoon lekker mee bezig. En dan wordt dat leerproces en dat verbeterproces wordt iets ontspannen.
Ja.
En ik denk daarin ben je altijd bezig naar... stukje bij beetje jezelf te verbeteren. Maar niet van, ik moet... nog meer geld verdienen of ik moet nog harder werken. Ik moet nog beter laten zien dat ik goed ben in iets of zo.
Nee.
Dat laat het lekker los.
Ja, tot zover deze Tree Talks met multitalent en dedicated dude Daniel de Boy. Super gaaf om hem te interviewen. Meer weten over zijn werk? Kijk op The Boy Productions, The Boy met IJ.com. Dit was Street Talks.